Het is goed om met elkaar daarvan te zingen en we gaan verder met ons onderwerp, de heerlijkheid van Christus voor hij mens werd, deel 2. En de vorige keer zijn we geëindigd bij deze tekst uit Johannes, die de Heer uitspreekt in zijn gebed, dat bijzondere gebed in Johannes 17. En daar bidt hij onder andere dit: en nu verheerlijkt u mij, Vader, met uzelf, met de heerlijkheid die ik had voor de wereld is, bij u. Dus hier refereert de Heer aan zijn heerlijkheid, zelfs voor de wereld daar was. En we gaan ervan uit dat dat de oorspronkelijke schepping was. In ieder geval wijst de Heer hier in zijn gebed terug naar een vroegere heerlijkheid. En dat is toch wel heel bijzonder dat we de vorige keer daarbij stil hebben kunnen staan. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het geweldige feit waarvanuit wij denken en leven, dat alles uit God is, dat Hij de bron is van alles. En die God die liefde is, die bracht uit zichzelf voort als eerste zijn eigen zoon. En je kunt dat schepping noemen. De Bijbel spreekt dan over het woord, gebruikt dan het woord Colossense 1. Hè? De Bijbel gebruikt dan het woord eerstgeborene. Als een, in feite als een beeldspraak natuurlijk. Maar dat zegt natuurlijk alles over hem, dat hij de eerste was die uit God voort is gekomen. En dan hebben we ook gezien het vervolg, hè, dat God in hem alles heeft geschapen. En dat hij ook, dat ook door hem alles geschapen wordt. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. God had die vermogens om te kunnen scheppen aan zijn zoon ook gegeven, hè? Naast vele andere vermogens ook dat. En dat is toch wel heel bijzonder. En die heerlijkheid, die had de zoon. En die heerlijkheid heeft hij afgelegd en is mens geworden. En nu stond hij vlak voor het punt in dit gebed dat hij gekruisigd zou gaan worden. Dat zou de volgende dag bijna gaan gebeuren. En dat was zijn grote werk wat moest gebeuren. En de heerlijkheid daarna, die hij daarna had, is dan ook groter dan de heerlijkheid daarvoor, hè, zal blijken. Abraham, een bijzonder mens die als eerste geroepen werd, als een van de eersten uit zeg maar een, wat wij dan zeggen, een puur heidense of afgodische omgeving. Abraham, hij werd geroepen door God. En dan denken wij meestal aan Genesis 12, wat er tegen hem gezegd werd. En dat is natuurlijk ook zo. Toen werd het nodige tegen hem gezegd. Hij wordt ook voor ons voorgesteld als gelovige. Hè? Natuurlijk Romeinen 4 en Galaten 2, 3, wat is het? 3, 4. In ieder geval, Abraham wordt op diverse plaatsen, ook in de Hebreeënbrief, wordt hij genoemd als de gelovige. En dat principe van geloof, dat geldt ook in deze tijd. Vandaar dat Abraham in die zin, als het gaat om geloof, ook onze vader is. Hè? Verheven vader, zijn naam begint ook met Ab. En dat betekent, dat is natuurlijk het Hebreeuwse woord voor vader, dat weet u wel. En hij is ook de vader van ons als gelovigen. En hij werd geroepen en daarover zegt Stefanus iets. Stefanus, die op het punt stond gestenigd te worden door een woedende menigte. En hij zei aan het begin van zijn laatste woorden die hij daar uitsprak in Handelingen 7 iets bijzonders. En daar zegt hij tegen degene die daar dan staan, hij zei: mannen, broeders en vaders, hoort. De God van de heerlijkheid werd gezien door onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: kom uit uw land en uit uw familie en hierheen naar het land dat ik u tonen zal. Dat was een bijzondere verschijning, heeft Abraham gezien. Want hier wordt duidelijk gezegd natuurlijk door Stefanus, die op dat moment natuurlijk door de Heilige Geest werd geleid om dit uit te spreken. De God der heerlijkheid werd gezien. Meestal leest u in de vertaling verscheen aan, maar er staat een woord wat gaat naar zien. Hè? Dus hij zag daadwerkelijk de God der heerlijkheid. En in het kader van ons onderwerp, als we dan daarover nadenken, wat hij dan gezien heeft, nou, dat kan niet anders, dan moet hij de Heer gezien hebben, Christus Jezus, of de Zoon, kan ik misschien beter zeggen, in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Want Johannes zegt immers in zijn in zijn verslag van het leven van de Heer, wat ook wat we in het vervolg ook gaan zien, en daar komen we vandaag niet aan toe, maar dat zal een volgende keer dan zijn. Maar in dat verslag van Johannes, daar komen diverse bijzondere teksten naar voren, waarin ook daadwerkelijk gesproken wordt over zijn heerlijkheid. En daar wordt aan gerefereerd en wat dan ook daarna gebeurde. En Johannes zegt dan in zijn verslag, in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. En dat kon Johannes natuurlijk zo schrijven, omdat hij het dan heeft over, wat wij dan zeggen, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Degene die absoluut God is, boven alles uit. Maar we hebben ook gezien dat de titel, God is een titel, die voorkomt in het Hebreeuws en in het Grieks, maar dat betekent eigenlijk onderschikker of plaatser of beschikker. Het is een titel die, ons woord God in het Nederlands is natuurlijk heel erg afgevlakt. Maar vanuit de grondteksten heeft het die betekenis. En als het gaat om de absolute God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, daarvan zegt Johannes dan in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. En dan zegt hij gelijk erachteraan, de Zoon die in de schoot of in de boezem, aan de boezem van de Vader is, en de enige geboren God hebben we de vorige keer ook gezien, wordt hij genoemd, die heeft hem ons verklaard. Dus die laat zien wie de Vader is. En in die zin kon hij zich vertonen, om het zo maar te zeggen. Hij is tenslotte, naar Colossense 1, het beeld ook van God, zodat God ook daadwerkelijk te zien is door hem. Als beeld van God is hij verschenen, kennelijk, of werd hij gezien, kennelijk door Abraham, de God der heerlijkheid, werd gezien door onze vader Abraham. En die riep hem. Dus daar zien we weer een doorkijkje, om het zo maar te zeggen, in die heerlijkheid van Christus, voordat hij mens werd. En hij ontmoette dan Abraham en hij riep hem uit Oer van de Galdeën. En daarna trok Abraham naar Haran en daar wachtte hij totdat vader Terach overleden was en toen trok hij verder. Maar dat weet u wel, hè? Nou, u ziet ook dat het woord wat daar gebruikt wordt is het woord horao in het Grieks. En dat heeft te maken met zien. En daadwerkelijk, hij sprak. Hè? Want de Heer is niet alleen, zoals we uit de openbaringen weten, uit de onthullingen weten, hij is niet alleen het beeld, maar hij is ook het woord van God, hè? In een metafoor gesproken. Dus de Heer sprak en dat deed hij in lange tijd geleden ook tot Abraham, die dat woord hoorde en geloofde en hij ging op weg. Dus dat was een bijzondere ontmoeting en daar wordt later ook door de profeet iets over gezegd, maar daar komen we nog op. Abraham die later, dit is een latere moment in de tijd waarin hij nog steeds niet het beloofde nageslacht heeft, hebben ze nog steeds niet gekregen, Abraham en Sarah. En dan in Genesis 18, dan komt die bijzondere ontmoeting. Abraham gaat over Abraham hier. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. En toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en werpt zich op de aarde. Hij besefte wie hij daar ontmoette. En dat waren drie mannen en uit het vervolg blijkt hoe dat zit. Want in het vervolg wordt er ook gezegd, en Yahweh zei tegen Abraham, waarom dit? En Sarah lachte en zei, zou ik werkelijk baren nu ik oud ben? Is dit woord te wonderlijk voor Yahweh Elohim? Op de vastgestelde tijd zal ik tot jou terugkeren naar de tijd van leven en Sarah zal een zoon hebben. Hier spreekt dus Yahweh. Dus in die drie, een van die drie mannen kennelijk die daar, waar Abraham op dat moment een ontmoeting mee heeft, is kennelijk de Heer die zich dan kennelijk zover als het ware terug veranderd, hoe moet ik dat zeggen, naar als was hij een menspersoon en hij spreekt dan als een van die drie met Abraham. Want in de schrift, in Tenach, is het zo, als Yahweh gezien wordt, we gaan dat ook nog zien hoor, waar dat staat. Als Yahweh gezien wordt, of als Yahweh daadwerkelijk spreekt, gehoord wordt, dan is dat het woord wat uitgaat, en dat is natuurlijk dan de Zoon. Want niemand heeft ooit God gezien, maar omdat God geest is, is hij ook niet hoorbaar voor ons. Maar hij moet hoorbaar gemaakt worden. Hij moet zichtbaar gemaakt worden. Dus ook hier is dat een bijzondere ontmoeting van Abraham en wordt opnieuw die belofte gegeven dat over een jaar zal dat beloofde nageslacht, dat beloofde zaad, hè, waarvan Paulus later zegt in de Galatenbrief, dat dat in het enkelvoud staat en dat het dus wees naar de Christus die komen zou. Dat wordt hier in feite beloofd. In Isaac is dat in eerste instantie vervuld, om het zo maar te zeggen, beloofde nageslacht van Abraham, Isaac. Maar in Isaac zien we natuurlijk ook een heenwijzing naar het werkelijke, het ware nageslacht van Abraham, waar het allemaal om draait, onze Heer zelf. En het is natuurlijk heel bijzonder dat hij dat van Jahwe, dus de Heer zelf in zijn heerlijkheid, te horen krijgt. Ook een bijzondere ontmoeting, hè? Christus, Abraham en de Joden. Want wat we hier met elkaar zien, is niet alleen wat we zo kunnen zeggen, nou, vanuit de nacht, komt dat naar voren. We hebben net gezien, Stefanus spreekt daarover, de God der heerlijkheid verscheen of werd gezien door Abraham en hij sprak tot hem en Abraham ging. En later in een gesprek met de Joodse orthodoxie, om het zo maar te zeggen, gaat het daarover. Gaat het over wie is nu de werkelijke vader? En dan is de Heer heel scherp en dan zegt hij ook iets bijzonders. Want hij zegt dan in Johannes 8, en dan is dat hele twistgesprek, dat voert voor nu veel te ver om dat helemaal door te nemen, maar dan is dat hele twistgesprek gaande over wie dan die vader is. Nou, de Heer is dan heel scherp en die zegt, ja, jullie hebben in feite de diabolos tot vader. Hè? Niet, jullie zeggen dat jullie vader Abraham is, maar in feite is de dooreenwerper is jullie vader. En die staat niet in de waarheid, hè? Dat zal hij hierna gaan zeggen, hè? Die verse 2, 3, 44. Maar het gaat hier om Abraham en dan zegt de Heer iets bijzonders. Abraham, jullie vader, jubelde dat hij vertrouwd zou worden met mijn dag. En hij is ermee vertrouwd geworden en verheugde zich. De Joden dan zeiden tot hem, u heeft nog geen 50 jaar en u hebt Abraham gezien. Zij achten dat voor onmogelijk. De Heer zei hier iets dat Abraham wist dat hij komen zou en op een of andere manier was Abraham daar zelfs vertrouwd mee. En heeft dat niet te maken met het feit dat hij geroepen werd in dat Ur der Chaldeeën, de God de heerlijkheid heeft gezien daadwerkelijk en die met hem sprak. En daardoor duidelijk werd gemaakt dat hij die dag van hem ook zou zien, dat hij daadwerkelijk zou komen als de beloofde, als de Messias. En Abraham, ja, die had nog wel meer bijzondere dingen gezien. Maar goed, zij zeggen tegen hem, zij werpen dat voor hun voeten van, je bent nog niet eens 50 en je hebt al Abraham gezien. En dan zegt de Heer iets bijzonders hier, als antwoord daarop, in vers 58. En Jezus zei tot hen, amen, amen. En als er twee keer dat amen komt, dat weet u, hè, voorwaar, amen, amen. Dan gaat hij iets heel bijzonders zeggen, iets heel nadrukkelijks. Ik zeg jullie, eer Abraham was, ik ben. Of ben ik, maar in feite zei hij daarmee, ik ben. Hè? En dat herhaalde hij steeds in dat wat wij kennen, die uitdrukking, ik ben. En dat komt steeds terug in Johannes. Hè? Ik ben het licht van de wereld, ik ben de opstanding van het leven, ik ben het brood van het leven. En dan zegt de Heer iedere keer, ego eimi in het Grieks. En dat is eigenlijk dubbelop, want dat eimi is al ik ben. Maar door dat ego ervoor te zetten, benadrukt hij dat heel erg. En daarmee zegt hij in feite, ik en ik alleen ben. En dan onthult hij iets bijzonders over zichzelf. En wat zegt hij dan? Nou, letterlijk, u kunt het zo meelezen. Hè? Voor dat was staat eigenlijk gewordende te zijn. Maar door dat woordje eerder, wat te maken heeft echt met een tijdstip wat eerder is, hè, wat wijst naar een tijdstip eerder dan Abraham, zegt hij, eerder dan Abraham was, ik ben. En ja, dat is een hele bijzondere onthulling wat hij hier zegt, vandaar dat hij ook inleidt met amen, amen. Want hiermee zegt hij in feite dat zijn bestaan al voor Abraham was. En hiermee zegt hij in feite, met door steeds te herhalen, ik ben, zegt hij in feite, ja, ik ben de Yahweh, hè, die waardoor de Yahweh die jullie vanuit de nacht kennen als naam, dat ben ik steeds geweest, die jullie begeleidde, die verscheen, die jullie voorging, die met jullie sprak enzovoort. Dat probeerde hij daarmee duidelijk te maken. Maar ze hadden daar op dat moment geen zicht op. Want ook hier stonden ze in feite al met de stenen in de hand. Hè? En dat later in Johannes 10 ook. Als de Heer zegt, ik en de Vader zijn één, dan staan ze al klaar met de stenen in hun hand om hem te stenigen. Stefanus werd daadwerkelijk daarna echt gestenigd. Hè? Die stierf. Dus zo was de verblinding van de Joodse orthodoxie, om het zo maar te zeggen, in die dagen. En die zorgde er ook voor natuurlijk uiteindelijk dat hij gekruisigd werd. Dus ja, dat is toch heel iets bijzonders wat de Heer hier laat zien. En verwijst hij dus terug naar een heel, heel verre tijd terug. En ja, dit was zo'n bijzondere uitspraak. En als oren niet geopend zijn, dan op dat moment dan hoor je misschien wel dingen uit Gods woord. Dat heb je wel eens met mensen. Ben je met mensen in gesprek en dan zeg je iets en dan merk je gewoon, ja, drink niet door wat ik zeg. Je mag dan als gelovige de betekenis ervan weten. Je zegt het, maar het drinkt niet door. Dat kan. Dan zitten de oren nog dicht, hè, zeggen we dan. Het wordt wel gehoord, maar het dringt niet door. En dat is wat God dan moet geven. Wat we gezien hebben ook bij Handelingen bijvoorbeeld, bij Lydia, de purperverkoopster. De Heer opende haar hart, zodat zij acht sloeg op wat door Paulus gezegd werd. Dat moet eerst gebeuren. De Heer moet een hart openen. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen alleen dat woord spreken, biddend, dat de Heer misschien dat hart opent van degene tegen wie je spreekt. En die woorden van God even laat horen, misschien een enkele zin of een enkel statement daaruit. En dan het gebed of de Heer dan het hart mag openen, want ja, wij kunnen dat niet. En dat is wat de Heer dan geeft, wat God geeft op zijn tijd. Hij doet dat op zijn tijd, zoals hij alles op de juiste tijd doet. Hè? In ons leven, we hebben dat woord gehoord en we leren daardoor, ja, Vader doet het op zijn tijd. En hij doet het op zijn wijze. En hij doet het, ja, wanneer het juiste moment daar is. Dat geldt natuurlijk voor de toekomst waar we naar uitkijken. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijk leven, al die dingen die daarin gebeuren. Of met je kinderen en noem maar op, met je familie. De Heer handelt en dat zie je steeds weer en dat moet je leren. Daardoor leer je ook geduld. De Heer doet het op zijn tijd en dat is altijd de juiste tijd. En achteraf zie je dan, als je terugkijkt, zie je, ja, dat was de juiste tijd, ja. En dan was je het misschien eerst even niet eens met de Heer, maar later draai je weer bij, want ja, je hebt gezien dat de Heer het toch zo deed en dan is het goed. Hè? Mozes, ook iemand die, we wandelen een beetje zo door Tenach heen, en dan is Mozes ook iemand die natuurlijk bijzondere dingen had gezien. En daartoe werd hij geroepen en hij was best wel iemand die ja, toch een bijzonder leven al had gehad aan het hof van Egypte. En het volk was, hij had zijn volk, hij was eerst in Midian was hij terechtgekomen. En met Jethro enzovoort, weet u wel. En toen werd hij door de Heer geroepen om het volk te gaan uitleiden. En daarvoor had hij dus eerst 40 jaar, moest hij eerst 40 jaar, zeg maar, de opleiding hebben gehad aan het hof van Egypte, bij de farao. Vervolgens moest hij nog eens 40 jaar in de woestijn. Kreeg hij ook nog een stukje opleiding in de woestijn. En toen was hij 80. Ja, en toen kon hij het volk gaan leiden. U ziet, de Heer doet, God doet het op zijn tijd, hè? Het kan soms 80 jaar duren, maar toen kwam Mozes ook in die positie en was hij zodanig door de Heer, om het zo maar te zeggen, gevormd, dat hij die bijzondere functie ook kon gaan vervullen als leider van het volk. En toen, ondanks dat hij 80 jaar was, zei hij toch nog, zag hij toch nog enorm op in die roeping. Hij moest naar de farao toe gaan en hij zei, ja, ik ben niet wel bespraakt. En dat was misschien niet helemaal waar, want hij was opgevoed, geschaafd eerst aan het hof van de Egyptenaren. Ik denk dat hij eigenlijk best wel bespraakt was, maar dat hij toen hij die taak voor zich zag, die functie, dat moest gaan doen, dat hij toen daarvan terugschrok en zei van ja, maar ik kan niet spreken. En de Heer zei van nou, oké, dan geef ik Aaron wel mee, je broer, en dan spreekt die wel. En dat is niet uniek hoor, want Jeremia zei dat ook, hè. Ik kan niet spreken. En de Heer zei, ga, spreek, ik zal je de kracht geven. Jesaja zei het toch ook? Ik kan niet spreken. Nou, wacht even, toen kwam er een boodschapper en met de gloeiende kool raakte hij zijn lippen aan, toen kon hij wel spreken. Kijk, bedoel, de Heer opent niet alleen oren, maar opent vervolgens daarna ook een mond. En dat komt nog wel eens voor, dat het juist degene zijn die misschien zeiden van nou, als een zaal met mensen, dan zit ik liever achterin. En dan later werden ze door de Heer geroepen. Ja, en dan kwam op een gegeven moment toch op het pad dat, om te spreken, ja. Ja. Mozes, die kreeg Aaron mee. En ja, de naam Aaron is eigenlijk wel heel mooi. Want in de naam Aaron zit ook licht, hè. Zien. Hè, dat woord, u weet wel dat het woord in het Hebreeuws, het woord voor licht is aor. Dat begint met de alef, dat is de letter van God. En er zijn veel bijzondere woorden in het Hebreeuws die met die alef beginnen. Bijvoorbeeld ook het woord amen, hè, wat we net lazen, begint ook met de alef. Dat betekent betrouwbaar of geloof. Of, dat is de letter van God, hè, die alef. Nou, licht in het Hebreeuws, dat is aor. En dat begint ook met de letter alef. Maar met dat woord licht verbonden is ook het woord zien. En dat gaan we ook nog zien met elkaar. Dat is het woord ra'a. En dat is wat bij bijvoorbeeld de profeten ook gebruikt werd, als zij iets zagen. Dus Mozes kreeg Aaron mee, als degene die, nou ja, licht, hè, als een stuk licht zou je kunnen zeggen, zijn broer. En toen moest hij toch gaan. En toen was het volk uitgeleid uit Egypte. En dan klimt Mozes op, hè, dat is hier in Exodus 24 is hij al op de berg geweest, om het zo maar te zeggen. En toen moest hij iets bijzonders doen. Hij nam het bloed, wat op dat moment geofferd werd. En hij sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat Yahweh met u gesloten heeft op al deze woorden. En Mozes en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël bestegen de berg. Dus hier gaat Mozes opnieuw de berg op. Hij is al op de berg geweest. Hij heeft de Torah ontvangen. En op het ontvangen van de Torah sprenkelt hij dus bloed, want het verbond waar hij het hier over heeft, dat is die Torah. Dat is de verbondsluiting. Dan is hij al op de berg geweest. En hier is hij dan weer afgedaald en hier gaat hij dan weer omhoog met zijn 74'en, zeg maar. Dus een hele ploeg die ging hier omhoog. En zij bestegen opnieuw die berg. En dat bloed sprenkelen, dat was natuurlijk een uitbeelding van, ja, in feite wees dat natuurlijk al naar het bloed van Christus. Wat later zou vloeien te midden van het volk Israël. En wat in feite voor hen ook het nieuwe verbond inluidde. Het nieuwe verbond. He, want de Heer, Israël verbrak dat oude. Dat hadden ze in feite al gedaan met dat gouden kalf. Maar Israël verbrak dat oude verbond. Maar God is liefde en hij gaat. En hij komt dan met hen in dat nieuwe verbond. En dat zal straks ook daadwerkelijk werkelijkheid worden. Maar dat is dan gebaseerd op beter offer, zegt de Hebreeënbrief. Dat is gebaseerd op beter, hè, een bloed dat beter spreekt dan het bloed van Abel. Bijvoorbeeld, hè. 12 keer dat beter in Hebreeën. Moet je maar eens nazoeken. Dat is een bijzonder fijne studie, hoor. Want het verwijst steeds naar die betere dingen die gekomen zijn na dat oude verbond, hè. En de heerlijkheid die in Hebreeën naar voren komt is al behoorlijk groot. En het was voor de Israëlieten die dat lazen in de tijd van Handelingen in feite bedoeld als opstap richting het evangelie wat Paulus mocht verkondigen. De veel grotere heerlijkheid die Paulus mocht verkondigen in zijn brieven. Maar ze bestegen hier de berg. En dat was niet één keer, maar dat gebeurde maar liefst 6 keer. Als je in dit hele stuk in Exodus naloopt, dan zie je dat Mozes maar liefst 6 keer opklimt en ook 6 keer afdaalt. En die 6 keer die worden als het ware gesplitst in 2 keer 3, 2 drietallen. En na de eerste 3 keer werd de Tora, of was de Tora dus gegeven? Dus dat was iets bijzonders. Hè? Nou, drie keer kwam het geven van de Tora, van het woord, van het verbond, waar Israël ja tegen zei, al wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen. En na de tweede groep van drie wordt ook de tabernakel gegeven. Dat is natuurlijk wel bijzonder, daar zit ook een zekere opbouw natuurlijk in. Eerst kregen ze het woord en vervolgens mocht Mozes hemelse dingen zien. Hij zag de hemelse tabernakel in feite, daar spreekt de Hebreeën schrijver ook over. Hij heeft de goddelijke dienst van de hemelsen gezien, hè, Hebreeën 8. En hij heeft gezien dat daarboven ook een dienst was die daar plaatsvond met in de hemelse tabernakel enzovoort. En dat moest hij gaan verwoorden en dat moest dan uitgebeeld worden in die tabernakel die dan te midden van het volk Israël werd opgericht. Dus die tabernakel die met het volk meeging, hè, wat natuurlijk op een geweldige studie is op zich, wat allemaal als beelden en hè, symbolen daarin zit, wat allemaal verwijst in feite naar de Christus, maar dat was een weerslag van de hemelse dingen die Mozes had gezien op de berg. Dat moeten we natuurlijk nooit vergeten, hè? Daar spreekt de Hebreeën schrijver over. En die spreekt dan ook niet voor niks, die gebruikt dan ook niet voor niets het woord, niet alleen het woord hemels, maar hij gebruikt ook het woord op hemels. Hè? Nou, dan net even iets anders dan in de Efezebrief, om even heel precies te zijn. Maar hij spreekt een heleboel keer over de ophemelse dingen. En hij zegt zelfs in Hebreeën 3 vers 1 tegen die Israëlieten die Hebreeën schrijver wilde meenemen naar Paulus, om het zo maar te zeggen, zegt hij, jullie die een ophemelse roeping deelachtig zijn. En dat is toch een hele bijzondere uitspraak, hè? Hebreeën 3 vers 1. En wij zijn ons dat heel erg bewust door de Efezebrief, die we al een tijdje aan het bestuderen zijn, opnieuw. En werden we misschien ons opnieuw en dieper bewust wat onze roeping is. Onze roeping is niet hier op aarde in de toekomst, maar boven, te midden van de hemelsen. In de komende eonen. Daar ligt onze toekomst. Daar zullen wij dienen. Daar zullen wij dienst betonen als lichaam van Christus doen. Hè, dat is wat Paulus aangeeft in de Efezebrief. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar die tabernakel was dus al een weerslag van hemelse dingen. En sprak ook van in feite de hemelse dingen. Sprak ook zeker van de hemelse Heer. Typologisch verwezen natuurlijk in alle delen, zelfs tot in de details, naar de persoon, om het zo maar te zeggen, hè, naar Christus en naar zijn werk. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere onthulling. Hè. Maar we zien hier dus dat het bij Mozes dan in twee fases gebeurt. Eerst voor de Tora gegeven, de onderwijzing van Yahweh, wat op zich een geweldig woord is. En daarna wordt de tabernakel, de hele onderwijs, de instructies voor de tabernakel gegeven. En ook het vervaardigen van die tabernakel, die konden degenen die dat moesten doen, alleen doen doordat de geest van Yahweh, doordat de geest van de Heer, hen daartoe bekwaam maakte. Dat konden ze niet zomaar uit zichzelf, met hun eigen skills. Nee, daar hadden ze de leiding van de Heilige Geest, van de Geest van God voor nodig, om dat te kunnen doen. Om het precies zo te kunnen doen zoals aan Mozes geïnstrueerd was op de berg. En ja, dat spreekt natuurlijk sowieso van het vestigen van straks het koninkrijk. Want als ik nadenk over op de berg, bergen in de schrift hebben altijd te maken met koninkrijken op een of andere manier. Hè? Dus als de Heer dan op de berg is, hè, als hij mens is en hij is op de berg. En dan zijn die drie belangrijkste, om het zo maar te zeggen, discipelen bij hem. Hè? Petrus, Jacobus, Johannes, die zijn bij hem. En dan spreekt de Heer daar met Mozes en Elia. En dan krijgen ze een doorkijkje in het koninkrijk. Maar dat gebeurt op de berg. Hè? Heb je het weer, berg. Berg heeft, ga het maar na in de schrift, heeft te maken met koninkrijk op een of andere manier. Dus heel bijzonder wat daar gebeurde. En na die tweede, nu klimt Mozes op. We zitten nu in Exodus 24. Hij klimt dan op voor de vierde keer, om het zo maar te zeggen, de berg op. En dan heeft hij ook weer een ontmoeting. Exodus 24, vers 10 en 11. Met al die anderen. Dus er waren, laat me zeggen, een overvloed aan getuigen was aanwezig. En zij zagen, staat er dan, en zij zagen, daar hebben we het woord ra'a, hè, dat is het woord te zien daadwerkelijk in het Hebreeuws. De Elohim van Israël. Onder zijn voeten was er een werk als het saffieren plaveisel en zuiver als de hemelen zelf. En naar de aanzienlijken van de zonen van Israël strekte hij zijn hand niet uit en ze namen waar de Elohim en aten en dronken. Dus hier bijzonder dat Mozes en de anderen zagen, en dat woordje dus staat er niet in de grondtekst, vandaar dat ik het met grijs heb aangegeven, de Elohim van Israël, de God van Israël. Zij zagen de God van Israël. In heerlijkheid, hè, onder zijn voeten, werk als saffier en plaveisel, zuiver als de hemelen zelf. Dus dat had te maken met hè, blauw, hemelsblauw, kleur van de hemelen. Het was de Heer. Het was de Zoon in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Ze zagen hem. En hij sprak ook met hem. En zij namen hem waar. En dat was een heel bijzonder gebeuren. En zo had Mozes op de berg diverse ontmoetingen. En andere keer wordt het Yahweh genoemd. In Exodus 19, vers 3. Daar lezen we van de eerste keer. En dan staat er als enige keer dat Yahweh sprak. Daarna wordt er niet meer gezegd Yahweh sprak, maar dan is het steeds God sprak of Elohim sprak. Maar dat is de enige keer Yahweh sprak. En hij gaf daar de Torah mee. Dus hij zag hier de Zoon en die was dan het beeld van de Vader, hier het beeld van de onwaarneembare God, om het zo maar te zeggen, de onzichtbare God, als de Elohim van Israël. En u ziet ook dat het woord gaza, dat is dus een ander woord, vandaar dat, we het ook vertalen met waarnemen, hè? Iets waarnemen. Dat hoeft niet altijd direct zien te zijn, maar vaak is dat wel zo. Hè? In de schrift wordt dat wel eens afwisselend gezegd, maar we onderscheiden toch die verschillende woorden. Hè? We zouden die woorden allemaal van elkaar onderscheiden. Dus hier Mozes, die bijzondere ontmoetingen had met ja, in feite toch de Zoon in zijn heerlijkheid. Voor hij mens werd. Zij zagen Elohim. Dan gaan we verder naar het boek Richteren, naar Gideon. En Gideon was natuurlijk ook een bijzondere richter. Hè? Dat is Gideon, mooie verhalen. Hè? Die doen het altijd goed op de zondagsschool. Maar Gideon was de neerhouwer, hè? Of de houwer, of de veller zou je ook kunnen zeggen. Hè? Hij die... Ja, een veller is iemand die bij wijze van spreken bomen omhakt. Hè? In die zin vellen of houwen. Maar Gideon die moest dat volk richten. En dat was in een moeilijke tijd. Want in het boek Richteren zie je dat afwisselend eigenlijk Israël God diende. En wel luisterde naar het woord van de Heer. En er waren ook periodes dat Israël God niet diende. En er wordt ook dan steeds aangegeven dat ze hem, bijvoorbeeld hier vlak voor wordt gezegd, in Richteren 6 gaan we zo lezen, maar er vlak voor wordt gezegd dat ze 7 jaar de Heer niet diende. En later wordt bijvoorbeeld een periode van 8 jaar genoemd, later wordt een periode van 20 jaar genoemd. En die periodes, achteraf, die tellen dan niet mee in een telling van 490 jaar. Want vanaf het moment dat Israël uittrok uit Egypte, tot aan het oprichten van de tempel, is exact een periode van 490 jaar. En als je dat uit gaat tellen, aan de hand van Tenach, dan kom je veel hoger uit. Dan kom je in dik in de 500 uit, even uit mijn hoofd gezegd. 573, denk ik. Maar die periodes van 7 jaar dat ze de Heer niet dienden, van 20 jaar dat ze de Heer niet dienden, van 8 jaar dat ze Yahweh niet dienden, die periodes die worden dan niet meegeteld. Dat zou je kunnen zeggen, dat zijn periodes in ongeloof. En die tellen dus niet mee in die telling van 490 jaar. En het blijkt precies uit te komen, als je die periodes niet meeneemt, dan kom je, ja, dan is het nog even ingewikkeld, maar dan kom je uiteindelijk naar die hele tempelbouw, die dan ook nog 7 jaar duurde, en dan duurt het nog 3 jaar, en uiteindelijk kom je dan precies aan 490 jaar. En zo is de tijd van in Tenach verdeeld in 4 periodes van 490 jaar. Dat is 1960 jaar. Maar die 4e periode van 490 jaar, die is nog niet voorbij. Want die laatste jaarweek van Daniël 9, die 7 jaar, die laatste 7 jaar, die laatste wij zeggen altijd jaarweek in ons jargon, maar het is letterlijk vanuit het Hebreeuws een zevener. Het is letterlijk een zevener. 70 zeveners, die werden aan Daniël bekendgemaakt in Daniël 9 over jouw volk Daniël en jouw heilige stad. Dus het gaat over Israël en Jeruzalem. Maar die laatste 7 jaar, die zijn nog niet voorbij. Die moeten nog in vervulling gaan. Dus die laatste periode van 490 jaar, die is nog niet om. Pas als die om is, ja, dan gaat het koninkrijk aanbreken. Zeker, want dan zal de Messias zijn voeten zetten op de Olijfberg. Precies, exact op de dag, dat die 1260 dagen, geloof ik, hè, grote verdrukking voorbij zijn, benauwdheid van Jacob. Precies op de dag zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal hij zijn volk verlossen. Dus als u in Richteren leest over periodes dat zij de Heer niet dienden en bijvoorbeeld de Midianieten de overhand hadden en het land kaal plunderden, hè, dat land plunderden, de oosten wegnamen enzovoort, ja, die periodes stellen niet mee. En vandaar dat de Heer steeds richters riep, zoals Gideon, die dan het volk moesten verlossen. En Gideon is daarin natuurlijk ook een beeld van onze Heer, uiteraard. Al die richters, dat zijn typen of heenwijzingen naar de Messias Jezus, die komen zou later. Hè. En de Midianieten, ja, in beelden gesproken zou je kunnen zeggen dat die Midianieten, zou je kunnen zeggen, als we even het licht, iets licht erop laten schijnen van wat we door Paulus mogen weten, dan zou je kunnen zeggen, die Midianieten, als die Israël, dan was dat eigenlijk een beeld van de oude mens. En dan zie je in Israël eigenlijk de momenten of de periodes dat ze luisterden naar het woord van Yahweh en ook daarna leefden. Maar dat er ook een periode was van terugval, dat ze deden, en dan staat er letterlijk, wat kwaad was in de ogen van Yahweh. En wat was kwaad in de ogen van Yahweh? Nou, dat ze niet luisterden naar zijn onderwijzing. Dat ze niet zijn Torah in acht namen. Nou, die periodes, daarvan zou je kunnen zeggen, voor ons overgezet, heeft in ons leven de oude mens de overhand. En laat het niet 20 jaar zijn. Nee, hè, maar de Heer wijst je steeds weer terug. De Heer roept je steeds weer terug. Nee, het gaat erom dat we die nieuwe mens, dat we die leven. Het leven van Christus wat we hebben ontvangen, dat we dat leven. En dat we niet de Midianieten van de oude mensheid in ons leven de overhand laten hebben. Want dat, ja, die nemen de oogst weg, die nemen vrucht weg, die komt de kaalslag. Hè? Maar dan heb je een Gideon nodig, een richter, die aan het tarwe, ja, wat doet hij eigenlijk? Hij is aan het tarwe dorsen, hè, in de Richteren 6. En dat doet hij dan in de wijnpersbak. Dat is een beetje lager, dat is in de grond, zodat de Midianieten niet zagen dat hij dat aan het doen was. Want anders zouden ze ook die tarwe die hij had, zouden ze van hem afpikken. Zo, hè. Dus het was al wel een beetje bij de hand van Gideon. Zeggen wij dan, hè, bij de hand. Amalekieten, die heb je ook. Amalek. Hè? De Heer Yahweh heeft een strijd. Weet u wel, Exodus 17, hè? Weet u wel, hè? Yahweh heeft een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. Ja, en dat blijkt in de geschiedenis. En Amalek is nog steeds niet uitgeroeid. Hè? Amalek is nog steeds niet definitief verslagen. Hè? Nog steeds heeft Israël last van Amalek. En in de periode van koningin Esther, bijvoorbeeld, was daar Haman. Dat was een Agagiet. Maar koning Agag was ook een Amalekiet. Daar was hij een afstammeling van. Dus daar kwam in die hele geschiedenis aan het Perzische Hof, bij koningin Esther, daar kwam ook Amalek weer naar voren. Yahweh heeft een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. Nou, je zou kunnen zeggen, als we het Paulinisch overzetten, nu voor ons leven, Amalek is een beeld van het vlees. Het taaie vlees wat maar niet, hè, wat je in je leven, dus ja, wil weer heel graag de kop opsteken. Hè. Vlees heeft de gezindheid die zich verzet tegen God, die zich verzet tegen de wet van God, zegt Paulus, hè, in Romeinen 8. En dan zitten we ineens weer bij Paulus. Hè. Maar die geschiedenissen, die tonen ons dus in beelden, in typen en beelden, nou, wat wij in ons persoonlijk leventje ook meemaken. Amalek, beeld van het vlees. Amorieten, dat zijn naar het Hebreeuwse woord, hè, Amar, dat zijn de sprekers. Dat zijn degenen die altijd dingen willen vertellen, die jouw dingen wijs willen maken, om het zo maar te zeggen. Dat zijn eigenlijk een beeld van demonische machten. Die ons allerlei dingen willen influisteren. Die ons willen trucken. Die ons dingen in gedachten willen brengen die niet kloppen. En waardoor er we hebben te maken met de wapenrusting, hè? We hebben de wapenrusting van God. De hele wapenrusting staat er ook in Efeze 6. En dat is tegen de amorieten. Dat is tegen die geestelijke machten en krachten. Dat zijn sprekers die willen graag ons dingen wijsmaken. Paulus had er ook last van, hè? Een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. In die geschiedenis van Richter zou je kunnen zeggen, dat was een amoriet. Ik spring even heen en weer, maar daarmee worden die geschiedenissen, die oude geschiedenissen, uit Richteren, want je zegt van ja, waarom staat er nou in de Bijbel? Daar hebben wij niks aan. U heeft er wel wat aan. U kunt er wel degelijk wel iets uit leren. Hè? Want al wat de schrift onthult, is ons tot lering geschreven. Zegt onze apostel Paulus. Hè? Dus die dingen, die zouden wij natuurlijk goed meenemen en ja, blijven bij die onderwijzing die we hebben ontvangen. Hè? En de boodschapper van Yahweh werd gezien door hem, door Gideon, en zei tegen hem, Yahweh is met jou. En dan wordt er natuurlijk een beetje populair vertaald, sterke held. Eigenlijk staat er vermogende meester. Daar staat het mooie woord, het mooie Hebreeuwse woord, gail. En misschien kent u dat wel, uit Spreuken 31, weet u wel. De lof, dat is vertaald met de lof op de degelijke huisvrouw. Nou, dat is ook een beetje een populaire vertaling. Eigenlijk gaat het daar in wezen over de wijsheid. Vrouwenwijsheid. Dat is de vermogende vrouw in Spreuken 31. De vrouwenwijsheid, waar heel het boek Spreuken natuurlijk al gaat over de wijsheid. En die wijsheid, dat is de wijsheid van God. En die wijsheid heeft in zich het vermogen om jou als gelovige op jouw levensweg wijzer te maken. Hè? Dat is heel simpel, Spreuken 4 bijvoorbeeld, heel simpel, hè? Wijsheid. Wat door je ogen en je oren naar binnen komt, komt in je hart. En gaat dingen in je hart doen. De hele simpele wijsheid, hè? Van al duizenden jaren geleden kan ik zeggen. Maar wel belangrijk hoor, dat soort dingen in Spreuken. Er staan een heleboel van die fijne dingetjes zo in Spreuken. Het is goed om dat af en toe te lezen, want prikt je weer even aan voor je dagelijkse praktijk, van joh, je kan beter niet die kant op als geloven, maar die kant op. Hè? Een stukje wijsheid, praktische wijsheid. Dat is de chokma, hè? De chokma, de wijsheid die daar naar voren komt. De vermogende, dat is de vermogende vrouw uit Spreuken 31 in feite. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn heer, als Yahweh met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Want ja, Gideon die was aangesteld als richter. Maar dus ook gewoon een mens van vlees en bloed, net als wij. En die zei ook van ja, waarom is dit alles maar overkomen? En dat hebben wij natuurlijk in ons geloofsleven ook, hè? In ons leven. Heer, waarom, en dat spreek je misschien niet uit letterlijk, maar dat komt wel eens zo in je op. Heer, waarom overkomt mij dit nou allemaal? Mij juist. Waarom? En waarom nu? En dan is het zaak om te bidden en te danken dat Vader het niet verkeerd doet in u en mijn leven. En dat is soms heel moeilijk. Dat kan soms heel moeilijk zijn. En dit is een hele menselijke vraag. En daar moet je ook niet van schrikken. Als zo'n vraag bij je opkomt, moet je niet van schrikken. Oh, dan ben ik een gelovige, maar dat mag ik eigenlijk niet. Nee, dat is heel menselijk als dat in je opkomt. Maar pak dan wel Gods woord erbij. En laat je dan daardoor die wijsheid weer in je ogen, in je oren komen, waardoor je het in het juiste perspectief gaat zien. Want je bent dan even bezig met jouw wereldje, met de dingen die jou overkomen. En je bent even, en je kijkt zo naar beneden en je vergeet even te kijken. Oh ja, Vader. En Vader doet het niet verkeerd. En dat is niet zo makkelijk om dat te zeggen tegen iemand die het gewoon heel erg moeilijk heeft. En ja, heel vaak merk je in gesprekken, gesprekjes, je armen zijn gewoon te kort. Je armen zijn veel te kort. En het enige wat je kan doen is bidden voor de ander. En vaak kun je niet meer doen dan dat. En dan voel je je onbeholpen eigenlijk. Want je zou zo graag die ander uit dat lijden willen verlossen. Je zou zo graag. Maar je armen zijn gewoon te kort. En dat, nou ja. Gideon ook, hè? Waarom? Hij was even de geschiedenis vergeten. Waarom is ons dit alles dan overkomen? Maar hij wist toch wel wat van de geschiedenis. Want, en waar zijn al de wonderen? Waar zijn al zijn wonderen? Waar onze vaderen ons van verteld hebben toen ze zeiden, heeft Jahwe ons niet uit Egypte gebracht? Maar nu heeft Jahwe ons verlaten en ons in de greep van Midian gegeven. Ja, maar daar zat toch wel iets bij, hè? Toen wendde Jahwe zich tot hem en zei, ga in deze kracht van jou en jij zult Israël redden uit de greep van Midian. Heb ik jou niet gezonden? Kijk, en hier wordt Gideon even bepaald bij, hij was door Jahwe gestuurd. En er werd ook weer bepaald bij, Israël had het woord van Jahwe verlaten. Zij namen dat woord van Jahwe niet in acht. Ja, en toen kwamen de Midianieten, die kregen toen de overhand. Dus het was even makkelijk om te zeggen, waar zijn nou al die wonderen? Want toen we door de woestijn en wat we van onze vaderen gehoord hebben, geweldige dingen zijn er gebeurd. Toen wij uit Egypte uitgeleid werden door Jahwe, met de wolkolom en de vuurkolom, enzovoort. Maar wat is dat nu? Nu hebben we kaalslag in ons land, er is geen vrucht, of de Midianieten hebben alles weggeroofd. Ze kijken naar de omstandigheden. Hij moest even weer bij Jahwe, die moest even hem weer eraan herinneren. En hier spreekt dus Jahwe persoonlijk met Gideon. Want in de ene kant wordt er gezegd, de boodschapper van Jahwe komt bij hem. Maar in één adem wordt gezegd, Jahwe zelf. Toen wendde Jahwe zich tot hem. Dus hier had ook Gideon een ontmoeting met Jahwe. En dan gaat het om onze Heer. De Zoon in zijn heerlijkheid. Opnieuw, hè. Hebben we opnieuw weer zo'n moment uit de nacht. En hebben we nu diverse keren gezien hoe dat werkte en dat de Heer in zijn heerlijkheid persoonlijk ook zo'n Gideon aanspreekt, bij hem komt en hem de weg wijst. Ik zend jou. Wat zagen de profeten? En we gaan nu even met elkaar pauzeren, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is om eventjes